Goedemiddag, dit is het Nabije Westen, een 14-daagse subjectieve kijk op het nieuws in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 109 van 8 november 2025. Zoals al een paar keer beloofd, wil ik het nu hebben over hoe Ilja Leonard Pfeiffer het echte liberalisme ziet, zoals hij die beschreef in Zeno, de zaterdagbijlage van de morgen van 6 september. Daarin stelt Pfeiffer dat het culturele en het economische liberalisme over het algemeen beschouwd wordt als twee zijden van dezelfde medaille, terwijl die niet alleen grondig van elkaar verschillen, maar zelfs tegengestelde en elkaar uitsluitende idealen zijn. De vrijheid van de markt, zo gekoesterd door ultraliberalen, gaat ten koste van de individuele vrijheid van burgers. Want, betoogt Pfeiffer, de vrijheid van sommigen om ongelimiteerd winst na te streven leidt tot inperking van de vrijheid van velen die ten bate van dit streven worden uitgebuit. Toenemende economische ongelijkheid is het gevolg van een ongereguleerde vrije markteconomie en die wordt door voorstanders van economisch liberalisme met perverse brutaliteit voorgesteld als een prikkel om iets van het leven te maken, terwijl het in wezen een vorm van horigheid, slavernij dus, is. Het mag dan wel zo zijn dat de staat als geheel ook rijker wordt door het winstbejag van enkelen, toch zou de ongelijke verdeling van de welvaart hardhandige interventie rechtvaardigen. Want niet rijkdom, maar vrijheid is het ideaal. De trickle-down-theorie, waarin nog steeds heel wat economen blijven geloven en waarbij het geld vanzelf naar de lagere klasse zou stromen als de hogere klasse maar ongeremd rijkdom kan vergaren, is al 100 keer weerlegd. Citaat. Volgens het liberale principe dat het de taak is van de overheid om maximale vrijheid van alle burgers te garanderen en haar plicht om in te grijpen en grenzen te stellen zodra de vrijheid van sommigen ten koste gaat van de vrijheid van anderen, moet de vrije markt aan banden worden gelegd. Aan het uitgangspunt dat de staat alleen dan een verbod mag uitvaardigen als dit noodzakelijk is, omdat vrijheden van de een schade berokkenen aan een ander, is ruimschoots voldaan. Als speculanten een complete soevereine natie aan de rand van de afgrond kunnen brengen, zoals in 2010 gebeurde met Griekenland, is de noodzaak voor een wettelijk verbod op beursspeculatie aangetoond. Als winstmaximalisatie leidt tot miserabele arbeidsomstandigheden en slavernij in lage loonlanden, is het de plicht van de publieke zaak om in te grijpen. Als het streven naar onbeperkte economische groei op een in omvang beperkte planeet het leefklimaat op de hele planeet verwoest en de vrijheid van de gehele mensheid op het spel zet, wordt het een liberale halszaak om economisch liberalisme uit te bannen. Einde citaat. Pfeiffer trekt daaruit de volgende conclusie. Wat liberalisme zou moeten zijn, is een hoeder van de vrijheid van allen in plaats van de belangenbehartiger van het groot kapitaal. Enkele weken geleden had ik het hier al over de Europese Commissie die voor een verbod op vleesbenamingen voor plantaardige alternatieven had gestemd. Daarmee zouden termen als burger, steak of worst enkel nog worden voorbehouden voor vleesproducten, waardoor benamingen als veggieburger verboden zouden worden. Want de consument zou wel eens een veggieworst kunnen voorgeschoteld krijgen terwijl hij of zij een echte vleesworst had besteld. Wat u nu gaat horen, dateert van 5 jaar geleden, van 28 oktober 2020 om precies te zijn. Toen ging het ook al over die benaming. Daar hebben ze dus 5 jaar over gedaan. Maar over zomer- en wintertijd wordt al veel langer gebakkeleid en ook daarover werd nog geen akkoord bereikt. Toen dus, in 2020. Over het zomer- en winteruur, waarover Europa het al langer oneens is, werd al wat minder gezeverd. Al is er nog altijd geen Europese eensgezindheid over welke tijd definitief zal ingevoerd worden. En de kans is erg klein dat die eensgezindheid er ooit zal komen. Zoals we nu weten, is die er in 2025 nog altijd niet en is het onduidelijk of die er ooit zal komen. Maar goed, er zijn ernstiger zaken aan de orde, zoals de vraag of een veggieburger wel burger, een veganworst wel worst mag genoemd worden. De landbouwlobby noemt het niet minder dan, u hoort het goed, culturele kaping. Zij wil dat de namen die gebruikt worden voor vleesproducten exclusief gereserveerd worden voor producten die vlees bevatten, waaronder steak, worst, kotelet en burger, en te verbieden voor plantaardige versies. De vleesindustrie vindt termen als veganworst misleidend. Zo'n worst zou dan veganbuis of veganvinger moeten genoemd worden en een veggieburger veggieschijf. Geloof het of niet, het Europese parlement moest zich over die vraag buigen. Daaraan zijn uiteraard tal van studies, gesprekken, overleggen en flink wat gelobby te pas gekomen. Gelukkig heeft het parlement beslist dat de gangbare veggieterm mag blijven gebruikt worden. Hoewel, de stemming in het Europees parlement is niet definitief, zo lezen we. Zoals altijd beginnen dan de onderhandelingen met de lidstaten en de commissie. Help. En dat heeft dus nog 5 jaar geduurd. Maar het heeft dus wel tot een resultaat geleid. Plantaardige vleesvervangers mogen geen vlees meer genoemd worden. Nog zo'n pestregel van Europa. Blijkbaar moet tegenwoordig op elke smartphone een appje staan dat de gebruiker de keuze laat om vrij een zoekmachine te kiezen, zodat hij niet verplicht wordt de vooraf geïnstalleerde browser van Google, Chrome dus, te gebruiken. Heeft iets met monopolie en concurrentie of zo te maken. Terwijl je nu ook al vrij een browser en zoekmachine kan kiezen zonder dat appje. Maar bon, Europa verplicht dat dus. En dat is dan weer aardig opgelost door de producenten. Tenminste, al zeker die van Samsung. Die hebben bij de jongste update een systeemappje op de smartphone geplaatst dat in onze taal kiezer voor zoekmachine heet en dat op de achtergrond draait en de batterij versneld leegtrekt. En dat, zo het al te vinden is, en dat is echt niet evident, zelfs niet definitief kan uitgeschakeld worden, maar waar je wel kan kiezen om er geen rechten aan te geven en meldingen te blokkeren. Opgelost zou je denken. Mispoes, het appje heeft de onhebbelijke en hinderlijke gewoonte om steeds weer, zonder enige tussenkomst, terug actief te worden en op de achtergrond te draaien, waarbij het ook nog eens dus versneld de batterij leegtrekt. Het wordt al zeker terug actief als je de smartphone oplaadt en blijkbaar ook ongeveer 24 uur nadat je dacht het onschadelijk gemaakt te hebben. Oplossingen die je kan vinden op het internet blijken bij mij in elk geval niet te werken. Samsung wil na lang aandringen wel eens kijken wat er scheelt, maar moet daarvoor tijdelijk mijn telefoon overnemen. Dat heb ik uiteindelijk niet toegestaan. Maar na elke oplaadbeurt blijkt het appje opnieuw op de achtergrond te draaien. Het terugstoppen kan alleen door het toestel terug op te starten. Bij alweer een nieuwe update ondertussen leek in eerste instantie het appje onschadelijk gemaakt te zijn, maar te vroeg victorie gekraaid. Het is er ondertussen weer terug. Dit is Daft Punk met Harder, Better, Faster, Stronger. Na de, of eerder naast de rellen op de betoging van 14 oktober, uitgelokt door groepjes die door sommigen als extreem links, door anderen als Brugse hooligans werden aangeduid, lijkt het erop dat de overheid de dreiging van extreem links geweld ernstig overschat. Het had ook wel iets te maken met een groepje dat onlangs naar buiten kwam als CCC, Klasse contre Klasse, waarin men wat graag overeenkomsten wou zien met dat andere CCC, Cellule Communiste Combattant, die in de jaren 70 en 80 in ons land 25 aanslagen pleegde met 28 gewonden en 2 doden als gevolg. Nochtans omschrijft de Staatsveiligheid in haar jaarrapport de activiteiten van extreem links als gefocust op recrutering, demonstraties en het verspreiden van boodschappen via online en offline propaganda, waarbij aanslagen onwaarschijnlijk worden geacht. Volgens het OCAT staan er 562 mensen geseind. Daarvan zijn er 15 uit extreem linkse hoek en 50 uit extreem rechtse hoek. De meerderheid zou geseind staan voor moslim-extremisme. Conclusie, extreem links is geenszins de prioriteit voor de veiligheidsdiensten. Toch blijft Georges-Louis Boucher maar herhalen dat links het monopolie heeft op geweld en Theo Franke had het na 14 oktober over extreem links antifatuig. En dus vindt de overheid onder druk van extreem rechts en dit soort bullebakken er niets beter op dan te proberen protesteerders mondtoe te maken. Zeker als men vindt dat die links in het politieke spectrum gepositioneerd zijn. Ook als die vreedzaam manifesteren. Dat gebeurt hoe langer hoe minder subtiel door repressie als gasboetes, politiegeweld en arrestaties. Mahmoud Farajalla, een Palestijnse activist wiens asiel meermaals werd afgewezen, werd tijdens een protest opgepakt en opgesloten in het detentiecentrum van Steenokkerzeel. Toen zijn moeder in Palestina overleed, werd zijn aanvraag om het centrum even te verlaten om te kunnen rouwen afgewezen, waarop hij zelfmoord pleegde. Ik wil ook graag de aandacht vestigen op wat auteur en slampoëet Hind El Ajadid, die de tweejaarlijkse door de Liga van Mensenrechten uitgereikte prijs voor de mensenrechten won, overkwam toen ze op 6 januari 2024 door de politie werd opgepakt nadat ze tijdens een optreden in Mechelen opriep om niet weg te kijken van de genocide in Gaza. Haar boodschap werd niet geapprecieerd door de organisatie. De microfoon werd uitgezet en ze werd door de politie een burger van het podium geëscorteerd. En ik citeer haar woorden uit een interview met haar in de morgen van 31 oktober. Backstage vroegen ze mij of ik op het politiebureau een verklaring wilde komen afleggen, terwijl ik gewoon als artiest het podium gebruikte vanuit mijn recht op een vrije mening. Maar goed, ik wilde niet moeilijk doen, dus ging ik mee. Daar aangekomen werd ik naar beneden gebracht en moest ik mijn kleren inclusief BH uitdoen en werd ik gefouilleerd. Daarna werd ik opgesloten in de cel. 6 uur heb ik vastgezeten. Om 2 uur 's nachts werd ik vrijgelaten, zonder enige verklaring te moeten afleggen. Als over dit soort dingen wat laatdunkend wordt gedaan, dan geef ik nog even mee wat Hind El Ajadid verder in dat interview nog zegt. Citaat. Onlangs wandelde ik met mijn partner en middelste zoon in een protest voor Palestina in Brussel. Richting het Europese parlement voelden we hoe de sfeer steeds grimmiger werd. Na een half uur besloot ik dat we zouden vertrekken. Ik vertrouwde het niet meer. En inderdaad, op weg naar huis zagen we ontzettend veel agenten en een waterkanon langskomen. Terwijl iedereen rondom ons vreedzaam protesteerde. Ik vind dit een gevaarlijke tendens. Zo worden mensen monddood gemaakt. Duizenden mensen zijn ons in de geschiedenis voorgegaan en het is dankzij hen dat vrouwen vandaag mogen stemmen, dat we een 5 dagen werkweek hebben of dat we mogen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Al die rechten zijn dus in gevaar als mensen zich niet meer durven uit te spreken. En we denken allemaal, oh, bij ons in België valt dat nog goed mee. Maar kijk eens naar de Greenpeace-activisten die in 2023 een geweldloze actie bij de gasterminal van Fluxus in Zeebrugge hielden. 14 van hen werden 48 uur vastgehouden en vervolgens aangeklaagd op grond van een havengerelateerde wet die absoluut niet bedoeld is om protest mee te beoordelen. Die wet werd misbruikt om actievoerders te straffen. Op de vraag hoe ze naar de Verenigde Staten kijkt, waar hier en daar al het recht op abortus en het homohuwelijk is teruggedraaid en transpersonen het doelwit zijn van conservatieve groeperingen, antwoordt Hind. Ik denk dat we de Verenigde Staten vooral niet als voorbeeld moeten nemen. Ik maak me heel veel zorgen om de mensen die daar wonen, zeker wat betreft transrechten of mensen zonder verblijfsvergunning, die worden vervolgd door de Amerikaanse immigratiedienst op soms onmenselijke manieren. Maar wij moeten echt beseffen dat diezelfde fascistische stroom ook door Europa trekt. Kijk naar Italië en Hongarije, kijk naar de publieke opinie op sociale media of hoe LGBTQIA+ mensen behandeld worden in onze samenleving. En we moeten toch ook maar eens naar ons eigen land kijken, waar de overheid, zoals ik in een vorig bericht al stelde, op alle mogelijke manieren probeert protest aan banden te leggen. Actievoerders actief monddood te maken en protest te criminaliseren. Dat is al langer en op verschillende domeinen bezig. Het moeilijker maken om te protesteren tegen bouwvergunningen of vergunningen voor werken aan het openbaar domein en zogenaamd van algemeen nut vallen daar ook onder. Denk daarbij aan de zeer omstreden tramkerels in Deurne, de bomenkap met politiegeweld tegen vreedzame betogers. Of zoals Joris van dit programma in een bericht liet weten, citaat, iemand binnen OCAD heeft een verslag laten lekken waarin de namen van allerlei progressieve groepen en mensen staan, inclusief Anuna de Wever. Rechts gebruikt dit nu Trumpgewijs om die te cancelen. Neo-wokisme als het ware. Einde citaat. En wat zien we nu verder nog in onze eigen koekenstad gebeuren? Vreedzame protesten van de Antwerpse Coalitie voor Palestina, die overigens al 20 weken elke maandag actie voeren tegen wat in Gaza gebeurt, worden door het stadsbestuur onder de kille leiding van plaatsvervangend burgemeester Els van Doesburg als hinderlijk ervaren en naar een totaal verlaten plaats verbannen. Daarbij wordt geen geweld geschuwd. Het waterkanon en pepperspray werden daarvoor ingezet. De verontwaardiging is groot, maar de overheid is onverbiddelijk. Dat mag ook blijken uit de reactie van plaatsvervangend burgemeester van Doesburg in de afspraak vorige dinsdag. Daaruit blijkt dat van Doesburg niet de gave heeft om te luisteren naar vragen, maar wel de gave heeft om overal overheen te praten, stellig overtuigd van haar eigen gelijk. Al hield haar reactie niet veel meer in dan steeds hetzelfde herhalen over voorafgaande communicatie die er geweest zou zijn, alleen duidelijk niet met de actievoerders en al zeker niet met haar. Ze bleef er vooral op hameren dat op de grote markt voor het stadhuis niet mag gedemonstreerd worden en dat het verbod op de suikerrui een kwestie van veiligheid was. Want stel, zei ze, dat er iets in een van de talrijke horecazaken zou gebeuren. Een hartaanval of zo. Vreemd. Dat argument werd nooit eerder gehoord, nog gebruikt als er kerstmarkten of andere sportactiviteiten plaatsvinden op de vaak volledig afgesloten suikerrui. Ondertussen raakte ook nog bekend dat Els van Doesburg niet wenst in te gaan op de vraag van mede-organisator Pax Christi voor persoonlijk overleg over de pro-Palestina-betogingen. Ze wil zelfs niet luisteren naar hun standpunten. Haar woordvoerder zegt dat daar gepaste kanalen voor zijn, de administratie en de politie. Maar is de burgemeester niet het hoofd van de politie? En men zou van een burgemeester en hoofd van de politie dus eigenlijk toch mogen verwachten dat hij daartoe zelf het initiatief zou nemen, al was het maar om de gemoederen te bedaren. Ginny Beels, momenteel gedeputeerde provincie Antwerpen, voorheen politieambtenaar, vindt dan weer dat de bemiddelingsteams van de politiezone Antwerpen, dankzij strikte regels, hun werk uitstekend doen, niet in brute macht, maar in professionalisme, kennis en kalmte op momenten dat de emoties hoog oplopen. Ja, daar hebben we in het verleden al meerdere staaltjes van mogen zien, in tegengestelde zin dan. Daar zijn talloze getuigenissen van. Het helpt natuurlijk dat Ginny Beels niet op de manifestaties aanwezig was en zij dus gratuit om het even wat kan beweren. Hoogstwaarschijnlijk is ook niet zonder positieve vooroordelen over het politiekorps gezien haar functie in het korps jaren geleden. Na het volgende nummer een handleiding voor hoe je een groep vreedzame betogers criminaliseert. Dit is Tom Scott McConnell met The Man I Am, met daarin onder meer I pretend to be your friend, I guarantee I'll treat you awful. See, there's no one that I trust, and no, I don't believe in good, that game's for losers. Het volgende heb ik van Facebook, maar ik ben jammer genoeg vergeten te noteren van wie dit was. Handleiding voor hoe criminaliseer je een groep vreedzame betogers. Zeg dat hun protest verboden is. Zeg dat ze aan vandalisme doen. Zeg dat ze vuurwerk afsteken. Laat ze nog enkel toe om te betogen daar waar niemand hen hoort. Negeer hun recht om te betogen waar ze dat willen, vreedzaam en enkel met hun stemmen, hun woorden, hun stilte, hun lied, hun getuigenissen. Zorg voor een overdreven politiemacht. Negeer de eigen security, vrijwilligers die na hun werk of studie zorgen dat het veilig blijft. Drijf vreedzame burgers weg met robocops, overvalwagens en waterkanonnen. Zeg dat het tot een confrontatie is gekomen met de betogers van de verboden manifestatie. Experimenteer elke week stapje voor stapje met meer intimidatie. Maak gebruik van de frustratie van vreedzame betogers om hen op te pakken en ze op een nachtelijk uur weer vrij te laten. Bouw stap voor stap onze democratische rechten af, zonder enige hinder door een stadsbestuur met zogenaamde socialisten. Ik schrok niet echt van de volgende uitspraak van VBO-topman Pieter Timmermans. In verband met het begrotingsakkoord waar premier Bart De Wever aan timmert, bestond Timmermans het om te zeggen: bedrijven zijn geen noodfonds dat je ongestraft kunt blijven aanspreken. Hij vindt het wel prima dat er 10 miljard euro bespaard wordt, maar dat geld moet niet van ondernemers en industriëlen komen. Wat wil Timmermans dan wel? Managementsvennootschappen mogen voor hem best blijven bestaan en verder soepelere regels rond nachtwerk, meer ruimte voor flexijobs, meer mogelijkheden tot overuren, een indexsprong, allemaal ten koste van werknemers die vaak al moeite hebben om een gezinsleven met werk te combineren. Terwijl bedrijven toch vaak subsidieslurpers zijn. In mijn bijdrage had ik het onder meer over Mark Reinebo die stelde, en ik citeer: het grootste deel van wat in de boekhouding subsidies heet, gaat naar de lokale besturen of woonzorgcentra, naar onderwijs, welzijn of milieuzorg, naast de vele miljarden voor werk, de economie en de bedrijven. Hoezo een noodfonds? Hoezo dat daar niet zou kunnen bespaard worden? Hoezo dat het allemaal weer van de werkende bevolking en de uitkeringstrekkers moet komen? Tegelijkertijd komen nu ook VZW's in het vizier van de fiscus. De fiscus wil de succesvolle VZW Dranouter, bekend van het zomerfestival, vennootschapsbelasting laten betalen, ook al keert die geen winstdividend uit. Volgens Bavo van den Broek, directeur van de VZW Dranouter, miskent de overheid daarmee de eigenheid van culturele VZW's. De directeur van het succesvolle cultuurhuis De Roma mondt al eerder de kattenbel aan om dezelfde reden. Dit krijgt zonder twijfel nog een gevolg. Nog over de begrotingsbesprekingen. Heel veel tijd ga ik daar niet aan besteden. Iedereen weet stilaan wat er op het menu van De Wever stond. Dat klavertje 4 van de premier ging over een btw-verhoging, een indexsprong, het aanpakken van langdurig zieken en de verlaging van de groeinorm in de gezondheidszorg. Het werd een onoverkomelijke hindernis. Ook al is dat klavertje 4 grotendeels onverteerbaar voor vooruit, het is vooral Georges-Louis Boucher die zich mordicus verzet tegen alles wat ook maar enigszins kan beschouwd worden als de invoering van een nieuwe belasting of een verhoging van een bestaande belasting. Dus ook geen miljonairsbelasting. Aan de rijken mag in geen geval geraakt worden. Behalve dit laatste wordt het allemaal breed uitgesmeerd in de pers. Alleszins Georges-Louis Boucher van de MR lijkt er niet zwaar aan te tillen. Zijn reactie? Er zal een regering zijn tot 2029. Ondertussen is De Wever verslag gaan uitbrengen bij de koning over de begrotingscrisis. Dat heeft de premier 50 dagen extra onderhandeling opgeleverd. Tot kerstmis dus. Tegen dan zullen we weten of het iets heeft uitgehaald. Ondertussen stelt zich de vraag of premier Bart De Wever niet zelf hier naartoe heeft gewerkt. Wellicht heeft hij bewust het onmogelijke voorgesteld om achteraf de schuld voor het mislukken op anderen te kunnen steken, een degoutante trek van meer N-VA-toplui. Dat is althans de mening van Apache-onderzoeksjournalist Karel van den Broek, die suggereert dat De Wever dit uit berekening doet om België te kunnen doen barsten. Citaat: een indexsprong, een btw-verhoging, minder groeiende ziekteverzekering en strenge activering van langdurig zieken. Zowat elk blaadje van dat klavertje is voor vooruit onaanvaardbaar en zelfs MR-voorzitter Boucher schoot de helft van tafel. Einde citaat. De Wever heeft zijn coalitiepartners tot het uiterste geduwd en misschien zelfs te ver, meent Van den Broek. En hij reageert niet met dialoog, maar met dédain, schrijft hij verder. Hij negeert vakbondsprotest, wekt angstbeelden op over de ondergang van de welvaartsstaat en spiegelt zich openlijk aan Margaret Thatcher. Een premier die zichzelf presenteert als redder van het vaderland door dat vaderland te vernederen. Maar zijn strategie loopt vast. De begrotingsonderhandelingen lopen vast. Het tekort stijgt boven de 5% en de coalitie barst van de onderlinge wrevel. Wie vandaag nog gelooft dat De Wever alles onder controle heeft, vergist zich. Zelfs zijn eigen klavertje 4 begint te verdorren. Een premier die worstelt met onbegrip en tegenwerking en die daar psychisch zou onder lijden, zoals ook de media laten uitschijnen, daar mogen grote vraagtekens bij geplaatst worden. En misschien ook nog even in herinnering brengen, uit de documenten die Apache kon inkijken blijkt dat er vanaf 2012 het moment waarop N-VA aan de macht kwam in Antwerpen, een vorm van netwerkcorruptie ontstond tussen N-VA-politici bevoegd voor vastgoed en projectontwikkelaars. De pogingen om protesten tegen megalomane bouwprojecten in de kiem te smoren zijn er niet voor niets. In dat verband wil ik er ook nog eens aan herinneren, en dat is lang niet de eerste keer, dat de Wever volledige openheid zou verschaffen over geheimzinnige deals die mogelijk gesloten werden tijdens een etentje in het fornuis met projectontwikkelaar Van der Paal en onder meer Annick de Ridder, Koen Kennis en hemzelf. Nooit nog iets van gehoord. Minister van Oorlog Theo Franke waant zich in een schiettent. Hij wil namelijk Moskou platgooien als de Russen pogen ook maar één hart te krenken van de Belgen. Franke ziet ze tegenwoordig nogal vliegen. Maar het moet gezegd, ondertussen ziet bijna iedereen ze stilaan wel vliegen. De drones dan toch. Einde van deze aflevering van het Nabije West in redactie tijd op 5:05 op Radio Centraal 106.7 FM. Of het volgende slaat op de Wever en of Georges-Louis Boucher en of Der Theo, laat ik aan uw interpretatie over. Dit is Loser van Beck. Tot over 2 weken. Prettig weekend.